Dit is een podcast van Clara.
Was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen.
Hannah Arendt met Greet van Tienen.
Welkom. Veel van wat politiek denker Hannah Arendt in de vorige eeuw geschreven heeft, lijkt ook nog voor ons bedoeld. Ook al zijn we al bijna een halve eeuw verder. Wat ze zegt over vrijheid en de liefde of zorg voor de wereld, of de kracht van samenwerken en de ellende van een geïsoleerd bestaan, is urgent en hedendaags. Dat heeft veel te maken met haar uitgangspunt. Haar werk wordt steeds maar actueler, zegt filosoof Veronica Vasterling, omdat haar beginpunt om te denken de wereld zelf is. Welkom, mevrouw Vasterling. U hebt tot uw emeritaat vorig jaar, nog niet zo lang geleden, lesgegeven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wanneer maakte u kennis met Hannah Arendt? Was dat al aan het begin van uw studie of komt dat pas later?
Dat was niet helemaal aan het begin van mijn studie. Dat was toen ik bezig was met mijn dissertatie over Heidegger. En dat is inmiddels ook 30 jaar geleden. Ik had wel van haar gehoord, maar dat ik haar werk ben gaan lezen is zo tweede helft 80er jaren.
Ja, en hoe kwam dat dan dat u haar begon te lezen?
Omdat ik erg veel moeite had met Heideggers politieke keuzes. En ik schreef weliswaar een proefschrift over Heidegger dat echt over zijn ontologie ging en zijn metafysica-kritiek. Dus ik kon het onderwerp ontwijken, zeg maar. Maar het heeft, het kostte me veel moeite. Ik had er problemen mee. En toen ben ik op Hannah Arendt gestoten. En eigenlijk niet meer opgehouden haar werk te lezen. En toen ik docent werd, ben ik ook eigenlijk meteen colleges gaan geven over Hannah Arendt.
Dat moet toch wel iets helemaal anders geweest zijn om te lezen? Want u las die klassieke filosofen, Hegel, Heidegger, Kant waarschijnlijk.
Ja.
Bent u daar vlot door geraakt?
Ja.
De systeemdenkers?
De systeemdenkers, heel erg. Ik zat heel erg in de Duitse traditie. Dus inderdaad, Hegel, Kant, Heidegger, Habermas. Allemaal heel erg systematische auteurs. Op zich bewonderenswaardige filosofie waar je veel van kunt leren. Maar Hannah Arendt was een totaal andere stijl. Het heeft ook lang geduurd voordat ik daar echt... het heeft me meteen gegrepen, daar niet van. Maar ik vond het moeilijk om als filosoof daarmee te werken. Dus hoe moest ik daar, als je die begrippelijke systeemdenkers gewend bent uit de Duitse traditie, hoe moet je dan filosofisch werken, doordenken op iemand die een hele narratieve stijl heeft, absoluut niet systematisch is. Dat kun je echt niet van haar zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen een ander soort systematiek, want er komen wel telkens onderwerpen terug die ook verder uitgewerkt worden. Maar het is vooral de narratieve stijl die is
vertellend.
Niet, ja, vertellend. Een niet begrippelijke stijl heeft ze. En dat was voor mij echt
wennen.
Wennen. Ik heb gewoon lang en telkens weer gelezen. En zo, zo langzaamaan heb ik een manier gevonden om daar juist ook als filosoof. Ik ben erover gaan schrijven en inmiddels voel ik me wel vertrouwd met het werk, ja.
Ja, want ik kan me voorstellen, als u die narratieve stijl leest, wel heel concreet, vertrekkend vanuit de gebeurtenissen die ze onderzoekt als schrijvend en denkend, dan sta je als filosoof misschien een beetje met lege handen, als je die systemen gewoon bent.
Ja, ja. Maar van de andere kant was het dat ook wel het aanknopingspunt voor mij, omdat ze op zo'n, ja, op, ik vind nog steeds geweldig bewonderenswaardige manier inderdaad doet wat ze zelf zegt in die quote waarmee u begon met ich will verstehen. Zij is een filosoof, ik ken geen andere filosoof die zo goed in staat is om concrete gebeurtenissen uit de wereld, de concrete standen van zaken, die zoals ze zelf zegt, zonder precedent, heel nieuw, heel moeilijk te begrijpen dus, begrepen heeft via haar, ja, wat ze zelf noemt, verhalen vertellen. Storytelling heeft ze haar eigen stijl genoemd, haar eigen manier. En dat begint met het totalitarismeboek. En dat is een thematiek die in feite haar hele werk doortrekt. Maar het meest indrukwekkend vind ik eigenlijk het Eichmann-boek. De banaliteit van het kwaad. Omdat dat zo'n... wie heeft daar geen moeite mee om de Holocaust te begrijpen? Nou is dat niet direct haar thema, maar wel een van de hoofddaders.
Mm-hmm.
Het is nog steeds een heel controversieel boek, maar ik vind het ongelooflijk sterk qua inzicht. Banaliteit van het kwaad slaat op de banaliteit van de dader, van Eichmann, die niet denkt, geen voorstellingsvermogen heeft, het voor elkaar krijgt om zijn hart uit te storten bij de Joodse ondervrager, zich niet schaamt, zich niet schuldig voelt, duidelijk. Ongelooflijk, en dat heeft zij heel goed gezien, en dat zit allemaal in dat begrip van banaliteit. Daar ben ik nog steeds, ik ben een grote verdediger van haar in de controverse rond dat boek.
Ja, ze heeft het dan over de gedachteloosheid.
Ja.
Die Eichmann vertoont in al zijn spreken en wat hij doet, hoe hij die dingen ziet.
Ja.
En gedachteloosheid als een groot gevaar voor het kwaad. Dat kan op die manier gebeuren.
Ja, omdat we ervan uitgaan, groot kwaad wordt gemotiveerd door diepgaande motieven, antisemitisme, racisme, echt haat. Ze zegt, dat beweegt hem niet echt. Niet dat hij niet ook antisemitisch was, maar eerlijk gezegd waren dat heel veel mensen. En niet alleen Duitsers en Oostenrijkers, eerlijk gezegd. Wat hem beweegt zijn ook weer eigenlijk banale motieven. Hij wilde carrière maken, hij keek op tegen zijn nazi-bazen. Die vond hij bewonderenswaardig, die wilde hij navolgen. En dat heeft hem tot op het laatst, heeft hem dat het meest bewogen. Mm-hmm.
Nu, u hebt dat precieze boek dat u zo geraakt heeft en dat u bijblijft, pas later gelezen.
Ja.
Want u zat wegens een toevallige omstandigheid dicht bij wat er in Auschwitz gebeurd is.
Ja, ik heb als graduate student in de Verenigde Staten, dat was de eerste helft van de 80e jaren, midden 80e jaren ook, heb ik een paar jaar in Baltimore gewoond. Heb ik daar ook gestudeerd aan Johns Hopkins Universiteit. En daar als bijverdienste ben ik gaan vertalen van het Engels, van het Duits naar het Engels. Voor wat toen heette de Special Investigation Office of Justice Department. En die Special Investigation Office was een klein groepje mensen die zich alsnog bezig hield met het achterhalen en vervolgens vervolgen van nazi-misdadigers. Ik heb het Mengele dossier helemaal vertaald.
Ja, wat deed dat met u?
Dat was een nachtmerrie, moet ik zeggen. Want niets is zo erg als in eigenlijk in droge juridische details te lezen over de experimenten die Mengele deed. Dat was vreselijk. Ik heb nooit kunnen begrijpen hoe mensen dat überhaupt kunnen doen zonder zelf helemaal ziek te worden van wat ze aan het doen zijn.
Dan het bureaucratisch taalgebruik.
Precies. Ik kreeg
over verschrikkingen.
Ja. Ik kreeg, daar waren heel veel dossiers omheen. Dus specifiek dingen die op Mengele betrekking hadden. Maar heel veel dossiers eromheen die ik ook moest vertalen, hadden betrekking op de nazi-bureaucratie. En op de inrichting van de kampen en zo. En wat ook uitermate chockerend was, ik heb heel veel ambtelijke brieven vertaald die dan gingen over het feit dat die klachten hoorden over het eten. Dat er alleen maar varkenseten, zoiets herinner ik me, werd kennelijk uitgedeeld in de kampen. Brieven over het weduwe- en wezenpensioen van de häftlingen, van de mensen die in de kampen zaten. De Joodse
gevangenen.
Ja, dat is ongelooflijk, Je bent verbijsterd als je die brieven leest, wanneer je weet wat er allemaal gebeurd is. Dus dat verhaal van veel Duitsers, wir haben es nicht gewusst. Niet dat het goed te praten is, maar je begrijpt wel waar dat vandaan komt. Als je ziet hoezeer, zelfs dicht op de kampen zelf, een ambtelijke schijnwereld in stand gehouden wordt. Die werkelijk, als je het niet wil weten, wordt het je heel makkelijk gemaakt.
Als iemand zich gedachteloos inschrijft in een bureaucratie, wordt die beschermd van schuldgevoel of moeten weten wat er gebeurt?
Ja. Dat was gewoon hele keurige ambtelijke correspondentie die ik nu me nog steeds kan voorstellen in een land als Nederland waar ook en andere landen er gebeuren steeds schandalen waardoor ambtenaren verontwaardigde brieven kunnen schrijven in een hele nette ambtelijke taal overigens.
Toen u Eichmann in Jeruzalem dan uiteindelijk gelezen hebt, die analyse heeft u die verder geholpen om te begrijpen wat daar gebeurd was?
Ja, maar tegelijkertijd wordt het ook nog afschrikwekkender of nog angstiger. Omdat je je kunt gaan voorstellen en je gaat er ook over nadenken wat er allemaal in deze tijd gebeurt, wat keurig afgedekt wordt, waardoor we weg kunnen kijken en het niet hoeven te weten en... En er gebeurt natuurlijk ook nog steeds genoeg. Alleen al de manier waarop Europa, Fort Europa, met migranten omgaat bijvoorbeeld. Gelukkig weten we daar wel wat van. Maar we worden er maar mondjesmaat mee geconfronteerd. En het is eigenlijk natuurlijk een absoluut schandaal. Mm-hmm. Dat daar ieder jaar honderden mensen verdrinken op weg naar Europa. En ook gewoon bewust niet geholpen worden. Mensen in kampen zitten aan de randen van Europa. Je gaat je betrokkener voelen, maar ook, moet ik zeggen, machtelozer. Omdat je van de ene kant je ogen worden geopend door Arendt. Je gaat echt heel veel bewuster en kritischer naar de wereld kijken.
Mm-hmm. Heeft Hannah Arendt je uiteindelijk blijven inspireren?
Absoluut, tot nu. Ik denk dat het ook. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat blijft. Ja,
mm-hmm. Ja. Ze is voor ook mij letterlijk, denk ik, want u zit in het lokale politieke bestuur.
Ja, ik woon net over de grens in Kleve, in Duitsland. Het is echt een EU-regio daar, dus er wordt Nederlands en Duits zo'n beetje door elkaar gesproken. Er wonen ook veel Nederlanders, maar het plaatselijke dialect is ook half Nederlands. Dus het is wat dat betreft een zeer Europese plek. En ik ben daar lid geworden van de Groene en zit inmiddels ook in het lokale bestuur van de Groene. Ja,
u bent ook gedeeltelijk Duits, kunnen we zeggen. U bent Nederlandse, maar uw vader... Is Duitser?
Ja.
Of was Duitser?
Was Duitser, ja. Hij is een jaar of 20 alweer gestorven. Ja, mijn vader was Duitser. En is voor de oorlog al een Nederlandse uit Amsterdam tegengekomen, mijn moeder. Maar ze zijn in de oorlog in 1942 getrouwd in Duitsland. Mijn moeder is in de oorlog naar Duitsland gegaan.
God, als Nederlands jong meisje?
Ja. Ja, dat is haar ook niet in dank afgenomen door haar familie. Ze hebben tegen haar gezegd, nou als je dat doet, dan hoef je niet meer terug te komen. Ze heeft haar vader ook niet meer levend teruggezien, want die is in 1944 gestorven. Maar de echt erge tijd was na de oorlog, de 2 jaren na de oorlog. Mijn vader is helemaal op het eind van de oorlog krijgsgevangen gemaakt. Mm-hmm. Is 5 jaar krijgsgevangene geweest, mocht toen Nederland niet in. Dat heeft heel lang geduurd, pas in de 50e jaren. Mm-hmm. En alleen op voorwaarde dat hij mijnwerker werd, waar hij eigenlijk helemaal niet tegen kon, omdat hij astmatisch was. Dat was allemaal... Mijn moeder heeft heel lang niet geweten na de oorlog of mijn vader nog leefde. Dus ze zat in een werkelijk totaal kapot Duitsland, hongerlijdend zoals iedereen toen, met 2 kleine kinderen.
Ja, en uw vader kwam uit een... politiek-socialistische, communistische familie.
Ja, ja, ja. En mijn vader was gelukkig in staat om, ondanks het feit dat hij totaal niet technisch was, om de oorlog door te komen als radaropleidingsofficier. pas helemaal op het eind, in winter 45, toen ze echt iedereen mobiliseerden, toen is mijn vader ook, moest hij ook gaan vechten. Maar toen heeft hij zich meteen krijgsgevangen laten maken in Beieren. Ja. Door de Fransen. En heeft hij in Frankrijk is hij 5 jaar krijgsgevangene geweest.
Nu, dat laat zien, wat iemand doet, heeft gevolgen. En dat we nooit kunnen voorspellen wat de gevolgen zijn. Mm-hmm. Daarover spreekt Hannah Arendt in dat beroemde interview met Kunte Kaus uit 1964. Ze zegt dat we een web weven en dat elke nieuw begin, elke nieuwe daad een risico inhoudt. Ze steken allebei, zowel Kunte Kaus als Arendt, sigaretten op volop en blazen wolken roken uit tijdens het interview.
We vangen iets aan. We schlagen onze faden in een netz der Beziehung. Wat daraus wird, wissen we niet. We zijn alle darauf angewiesen, zu sagen: Herr, vergib ihnen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Dat gilt voor alles Handeln. Weil einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da auf in irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man nicht.
Ja, eigenlijk een poëtisch taalgebruik dat ze hier heeft. Hè. Wij beginnen ergens aan, we weven onze draden in een netwerk van relaties. We weten nooit wat het resultaat zal zijn. We moeten allemaal zeggen, Heer, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En dat geldt voor alle handelen. Dat is een risico. En dat risico kunnen we enkel nemen in een diep vertrouwen in de menselijkheid van alle mensen.
Ja. Ja, daar zit een hele hoop in wat echt karakteristiek is voor Arendts werk, voor Arendts mensbeeld, voor Arendts, wat ik graag noem, haar politieke antropologie, omdat ze een soort filosofische antropologie heeft waarin het politieke eigenlijk de hoofdzaak is. Maar politiek bij Arendt is ook weer een heel ruim begrip. Maar eerst dat laatste punt, dat we een soort vertrouwen nodig hebben in het menselijke van de mens, of in mensen, zou ik maar gewoon willen zeggen, om te kunnen handelen, om dat die moeten hebben om te handelen, omdat we, als we handelen, inderdaad weten waar we beginnen, maar niet waar we uitkomen. Mm-hmm. Vanwege de pluraliteit van mensen. Dat is het net, dat beschrijft.
Dat we allemaal verschillen.
Ja, we verschillen allemaal. Handelen doe je altijd samen met anderen. Je hebt weliswaar plannen, die bespreek je ook misschien met anderen en zo. Dus je hebt een doel voor ogen. Maar omdat we allemaal verschillen en omdat we woorden en daden reacties oproepen, krijg je een heel netwerk of een web, zegt Arendt, waar je wel samen in zit en samen aan werkt. Maar je weet gewoon niet waar je uitkomt. Mm-hmm. Vanwege dus die pluraliteit, die verschillen tussen mensen.
En wat maakt ons menselijk volgens Arendt?
Nou,
nu, ze zal daar niet expliciet over geschreven hebben. Nee. Maar u kan het wel uit haar werk halen.
Ja, in ex negativo zou ik zeggen. Want dus om te handelen, omdat je niet weet waar je uitkomt, heb je daar moed voor nodig. Dat zegt ze wel expliciet. Maar nu zegt ze in dat interview ook, je hebt vertrouwen in mensen nodig. Dat zegt ze inderdaad niet expliciet verder in haar werk. Maar ex negativo, dus langs de negatieve weg, zegt ze wel, is ze heel erg indrukwekkend, vind ik, en ook scherp in haar analyse van de massamaatschappij, eigenlijk de moderne 20e eeuwse maatschappij al, maar ook onze, voor onze maatschappij geldt het net zo goed. In het laatste hoofdstuk van het totalitarisme boek begint ze daar al over. En dat is een beschrijving van hoe mensen geïsoleerd raken. In een massamaatschappij raken verbanden weg, volgens haar. Nou, ik haal het meteen naar onze tijd. De sociale media, waarvan wordt gezegd dat het mensen verbindt. Nee, het isoleert mensen, want het is niet echt communicatie. Het zijn echo-chambers, wat het wel genoemd is. Iedereen komt in...
Echo-kamers, ja.
Ja, mm-hmm. Echo-kamers. Mensen zitten in bubbels met gelijkgestemde. Maar de grotere verbanden die je nodig hebt in een maatschappij... die raken juist steeds meer verwaarloosd. Mensen gaan zich eigenlijk geïsoleerd voelen. Ze zijn op zichzelf teruggeworpen. En dan begint wantrouwen. Wantrouwen ten opzichte van mensen die andere kijk op de wereld hebben dan jij, die in een andere bubbel zitten, dat is enorm toegenomen. Een kenmerk daarvan is dat eigenlijk mensen alleen nog maar met wantrouwen naar de wereld kijken, naar andere mensen die niet in hun kleine groepje, in hun echokamer, zou ik maar zeggen, zitten.
Ik zou graag nog even de stem van Arend erbij halen, weer uit datzelfde interview, waarin ze praat over wat er gebeurt als mensen zich verzamelen rond een idee of een interesse.
Waar immer mensen samen zijn. Ganz egal, in welcher Größenordnung bilden sich öffentliche Interessen und bildet sich Öffentlichkeit. Und in Amerika, wo es ja immer noch diese spontanen Vereinigungen gibt, nicht, die dann auch wieder auseinandergehen,
ja.
Nicht diese Association, von denen schon Tocqueville gesprochen hat, können Sie das sehr deutlich sehen. Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe. Ja? Dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande, in diesen Dingen öffentlich zu handeln. Denn diese Dinge übersehen sie. Das heißt, was Sie sagen, gilt ja nur für die allergrößten Entscheidungen auf allerhöchster Ebene. Und da, glauben Sie mir, da ist der Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Mann von der Straße prinzipiell gar nicht sehr groß.
Ich glaube Ihnen das.
Ich glaube Ihnen. Sie müssen es mir nicht glauben. Ich habe das nur rhetorisch gesagt.
Ja, je moet me wel geloven, zegt ze. Als mensen samenwerken in een groep, of dat nu een stad is, in een stad, in een huis, of mensen van eenzelfde buurt, dan gebeurt er iets. Dan kunnen ze iets voor elkaar krijgen.
Mm-hmm.
Ja, hoe komt dat zo belangrijk is, zo centraal in haar denken, dat samenwerken?
Dat is handelen. Dat is wat zij handelen noemt. En handelen is bij haar... politiek handelen, maar daaraan zie je al hoe breed haar opvatting van politiek is. En trouwens ook heel duidelijk onderscheiden van wat nu al een tijdje eigenlijk voornamelijk politiek genoemd wordt. Want dat is bestuur en beleid. Dat is bij haar niet.
Mm-hmm.
Bestuur en beleid noemt ze, net zoals de Amerikanen zeggen, administration. En die spreken van de Biden administration op zich terecht, want het is administration.
Dus als politiek is mensen die samen handelen, los van staten en van instituties.
Ja, je hebt instituties en staten nodig. Dat zijn de randvoorwaarden om de publieke ruimtes die ontstaan met dat mensen samen handelen... ons daar en waar dat ook is, dat kan hier in een studio ook zijn, en met dat mensen samen handelen, wat ook samen spreken is, handelen zijn ook juist ook taalhandelingen.
Dus nu zijn wij politiek aan het handelen.
Ja, dit is eigenlijk een publieke ruimte nu. Maar om die publieke ruimtes... Want die zijn er zolang mensen samen handelen, samen spreken over de wereld. En dan verdwijnen ze weer. Om ze enige permanentie te geven, heb je instituties nodig. Waaronder de staat en parlementen enzovoort.
Mm-hmm. Nu, ze zegt op een bepaald moment... de mens is een wereldswezen, diep verbonden met de wereld en met elkaar. En ze heeft het dan zowel over de materiële wereld, de dingen die we kunnen vastgrijpen en die we kunnen zien, als over de immateriële wereld. Dat vind ik wel een heel fascinerend begrip, want die immateriële wereld, dat zijn de relaties die we opbouwen, de ideeën die we bespreken. Alle vriendschappen horen daartoe, collega's onder elkaar. Maar die immateriële wereld van spreken en handelen en iets dat je niet kan vastgrijpen, die is ook vluchtig en fragiel. Die is ook morsiger, veranderlijker dan wij zouden willen. Want alles kan plots een heel andere kant opgaan. En hoe zegt Arendt dat wij daar mee zouden kunnen omgaan? Met die veranderlijkheid van die immateriële wereld. Want we hebben ze allebei nodig. Ja, zowel het materiële als het immateriële. Ja. Anders zijn we geen mens.
Ja, nee, die immateriële wereld is zeer belangrijk. Eigenlijk is die immateriële wereld is de metafoor die ze vaak gebruikt. Heeft ze al ook naar verwezen in het, de eerste citaat wat u heeft gebruikt. Namelijk een web. De immateriële wereld is een web van relaties, een web van woorden en daden. Een van de dingen, een van de belangrijkste in mijn ogen dingen die ze erover zegt om die fragiliteit van die immateriële wereld een beetje te versterken of tegen te gaan, hè, dat het wat steviger wordt, is eigenlijk verhalen vertellen, dat wat zij doet. Maar dat is ook weer een heel breed begrip. En dat gaat bij haar echt van zeg maar religieuze teksten, wetenschappelijk werk, tot oral history, en maar ook echt officiële geschiedenis, geschreven geschiedenis, tot verslaggeving, de media, echt eigenlijk alles wat records, kun je in het Engels zeggen. Hè? Dus in woorden gevat en bewaard wordt. Hè? Wat je na kunt zoeken. Dus niet een oral history is dan echt de grens, maar dat gebruiken we tegenwoordig voor verhalen die echt doorgegeven worden van generatie op generatie. Dus in die zin kun je dat ook meetellen. Ze zegt, als we dat niet doen, dan verdwijnt het gewoon. Dan hebben die woorden, die daden, dat web, heeft niet bestaan.
Mm-hmm. Ja, sommige dingen blijven stil, blijven achter het gordijn van wat wij kunnen weten. Ja. Zoveel horen we niet.
Ja. Dus Arendt heeft een heel scherp bewustzijn. Ik heb het ook altijd verbonden met toch ook wel met een Joodse traditie. En dan zeker na de Holocaust. Dat het heel belangrijk is om de namen van die vele eigenlijk ontelbare doden vast te houden. Er zijn overal, nu ook eindelijk in Amsterdam, ook een monument van de gedeporteerde Joden. Hè. Nou, ik weet niet hoe lang heeft dat geduurd. Wat staat erop? De namen. Mm-hmm. Alle namen. Mm-hmm. Dat is, want als die namen, nou ja, en in Jeruzalem zijn hele bekende, en in Berlijn natuurlijk. Als in dit geval de namen niet vastgehouden worden, dan verdwijnen ze. Mm-hmm. En dan zou het alsnog, dan zou het Hitler en anderen alsnog gelukt zijn om 6 miljoen Joden uit te wissen. Betrokkenheid naar de wereld is bij Arendt spreken over de wereld en eigenlijk bijdragen aan verhalen over wat daar gebeurt.
Mm-hmm. Ja, als we weten dat mensen wereldse wezens zijn, diep verbonden met elkaar en met de wereld. En dat mensen die samen handelen, dat politiek handelen is, dat het zo belangrijk is. Mm-hmm. Dat veel verder gaat dan partijpolitiek, dat hoort er ook bij. Maar het heeft met alle groepen te maken die interesse delen. Als we dat weten, wat is dan menselijke vrijheid voor Hannah Arendt? Hoe ziet zij dat? Is dat het vermogen kunnen inzetten om samen te handelen?
Ja, menselijke vrijheid is bij haar niet wat het meest bekend is in de westerse traditie. De vrije wil, keuzevrijheid en dat soort dingen. Dat ontkent ze allemaal niet, maar vrijheid voor haar is dat wat we waarmaken, wat we als realiteit beleven wanneer we samen handelen. Vrijheid bij haar komt eigenlijk dicht in de buurt van het eigentijdse Engelse begrip van empowerment. Dat bestond in haar tijd nog niet, maar ik denk, want het is eigenlijk een neologisme.
Hoe zouden we dat kunnen vertalen, die term?
Ja, vrijheid, empowerment, daar zit power in, macht. Vrijheid ligt bij Arendt dicht naast wat zij ook power noemt. En dat is bij haar een positief begrip. Dat komt, power is bij haar echt empowerment. Dat is samen iets realiseren in de wereld. En daar hoort ook een euforisch gevoel bij, zegt ze. Omdat je dan als gewone burgers door hebt dat je samen echt wel dingen kunt bereiken in de wereld. Berlijnse muren kunt laten vallen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ook iets dat onvoorspelbaar was, natuurlijk.
Totaal onvoorspelbaar. Ik vind het zelf een mooi voorbeeld van politiek à la Arendt. Omdat dat spontaan gebeurde. Het begon natuurlijk met die demonstraties. Er zat wel dingen, maar die demonstraties waren ook spontaan. Mensen, en dat genereerde steeds meer macht à la Arendt. Mensen realiseerden ook, de euforie is in feite de vrijheid die je dan realiseert. Hè, omdat je samen handelt en hoopt inderdaad een nieuwe stand van zaken. Want vrijheid bij Arendt is verbonden met empowerment. Dus het zit dicht tegen de macht. En met iets nieuws kunnen. Een nieuwe stand van zaken kunnen bereiken in de wereld. Dat zijn de twee essentiële kanten van vrijheid bij Arendt. Die je alleen maar kunt bereiken, alleen maar kunt realiseren, alleen maar wereldse werkelijkheid kunt, of menselijke realiteit, gewoon realiteit kunt geven door samen te handelen. Op geen enkele andere manier kan dat bij haar. En als je wil weten hoe dat eruit ziet, denk aan 89 in Oost-Duitsland, toen de muur viel. Het is inmiddels alweer lang geleden. Ik kan me, sinds de 90er jaren gebruik ik dit voorbeeld zo graag, omdat ik echt aan de televisie gekluisterd heb gezeten om dat te zien, omdat het voor mij echt Arendtiaanse politiek à la Arendt was, wat de mensen deden en hoe dat tot, in dit geval tot enthousiasme eigenlijk van iedereen leidde tot de val van de muur. Ja, niet iedereen, misschien niet Honecker. Maar wel tot enthousiasme van de Duitsers aan weerszijden van de muur. Dus dat is een inspirerend voorbeeld, omdat we steeds weer vergeten dat we dat kunnen doen. Dat we die vrijheid om te handelen hebben we. Je kunt zeggen over de westerse democratie wat je wil. Het loopt niet goed met de westerse democratie, maar wij kunnen absoluut handelen à la Arendt. Wat je niet kunt in een aantal totalitaire regimes die inmiddels de wereld weer wat rijker aan het worden is. Een aantal delen van China kun je het wel vergeten. Rusland wordt steeds totalitairder weer onder Poetin.
Randy Newman die beweert dat hij weet waarom God van de menselijke soort houdt. God's song, that's why I love mankind.
Cain slew Abel. Seth knew not why. For the children of Israel was supposed to multiply. And why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing. He means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. Chases round his desert, 'cause he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the foulness of thee, from the squalor in the filth, in the misery. How we laugh up here in heaven at the prayers you offer me. That's why I love mankind. The Christians and the Jews are having a jamboree. The Buddhists and the Hindus
joined on satellite TV. They picked their four greatest priests. They began to speak. They said, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. The temples that we built to you have tumbled into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, and the Lord said, I'll burn down your cities. How blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we? Y'all must be crazy to put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind.
Randy Newman met That's Why I Love Mankind. Die woorden komen van God volgens hem. Nu, daarstraks hadden we het over de menselijke vrijheid die zich uit in handelen, in politiek handelen, zoals Hannah Arendt dat noemt. Nu, als handelen een vrijheidspraktijk is, wat maakt ons dan onvrij? Als we teleurgesteld zijn of cynisch of gefrustreerd, ja, dan zitten we toch wel vast, denk ik. Dan zetten we onszelf vast.
Ja. Precies, de cynisme, diep wantrouwen, we hebben het er al over gehad. Ook dat maakt ons onvrij, hè. Dat isoleert ons. Want eigenlijk alle gevoelens en toestanden die ons isoleren, denk ik. Want dat is wel heel... Kijk, bij Arendt, haar belangrijke begrip van pluraliteit is als je bekijkt wat het inhoudt, dan is dat direct verbonden met intersubjectiviteit, oftewel met samenhandelen. Want pluraliteit is, dus de verschillen tussen mensen, dat is niet zomaar een gegevenheid. Ja, er zijn ook verschillen tussen mensen die een gegevenheid zijn. Biologische, fysieke verschillen, misschien ook karakterverschillen. Maar pluraliteit duidt op de verschillen tussen mensen die tot uitdrukking komen pas wanneer we samen spreken en handelen. Ik gebruik altijd het voorbeeld van een eeneiige tweeling. Die lijken genetisch, die zijn genetisch identiek en dus ook fysiek behoorlijk. Hè. Je kunt ze niet uit elkaar houden. Maar zo gauw ze hun mond open doen en dingen gaan handelen, dan ga je de verschillen zien. Want ook eeneiige tweelingen zijn pluraal. In hun woorden en daden, zegt Arendt altijd. Dus dat... wanneer mensen daarvan afzien, dus uit wantrouwen, frustratie, cynisme, maar ook angst. In dictatoriale of totalitaire regimes is het gewoon angst ook die mensen ervan weerhoudt om in contact te treden met elkaar. Dus de mensen helemaal terugwerpt op zichzelf, helemaal geïsoleerd laat worden. Nou, Arendt is daar heel duidelijk over. Dan heb je eigenlijk geen menselijk leven meer. Een leven zonder de mogelijkheid tot handelen, zonder dus ook de mogelijkheid tot pluraliteit, wat tegelijkertijd de mogelijkheid is tot individuatie, tot het worden van een wie, zoals ze dat noemt. Een persoon met een biografie, met een eigen levensverhaal dat...
Dat we pas achteraf kunnen zien.
Dat we
het
pas
patroon
achteraf.
Dat zich aftekent. Ja. Wij kunnen niet zeggen exact wie wij zijn.
Nee.
Maar als we achterom kijken, ja, kunnen we wel een patroon zien.
Ja. Dus wie we zijn is onze biografie. En onze biografie is natuurlijk eigenlijk pas voltooid met dat we sterven. Daarin tekent zich, dat is dan ook weer een verhaal. Arendt zegt, ja, als iemand je vraagt wie je bent, dan kun je eigenlijk alleen maar antwoorden van, nou, ik kan u het verhaal van mijn leven vertellen. Dus tot het moment waarop, tot nu. En, want goed, halverwege het leven is er ook al wat te vertellen. Maar in principe pas aan het eind van het leven. Maar goed, die individuatie die bij pluraliteit hoort. Het spreken en handelen samen met anderen. Dat realiseert niet alleen pluraliteit. Het realiseert ook mijn unieke identiteit. Mijn biografie. Dat is allemaal... niet aanwezig is deze in Arends ogen belangrijkste dimensie van menselijk bestaan is niet aanwezig wanneer je uit wantrouwen, uit frustratie, uit cynisme of uit angst niet met anderen handelt en, en spreekt.
Ja, dan ontneem je jezelf de vrijheid van volledig mens te zijn. Ja. Zou zij misschien zo kunnen verwoorden?
De vrijheid en ook... Ook de zinvolheid van het leven. Want zonder dat heeft het leven in haar ogen... en ik denk dat ze gewoon gelijk heeft... Is het eigenlijk onduidelijk wat de zin van je leven is. Want je overleeft eigenlijk alleen maar. Mm-hmm. Je eet en je drinkt en je handelt natuurlijk nog wel instrumenteel. Dat wil zeggen, je zorgt dat je kunt overleven. Dat je voedsel en dingen... Maar ja... Dat is geen menselijk leven. Dat is, en het is heel erg wanneer je daartoe veroordeeld bent. En het is zo mogelijk nog erger wanneer je jezelf daartoe veroordeelt. Zonder dat dat nodig is. Dat is haar telkens terugkerende scherpe analyses van wat zij massamaatschappij noemt. En zij zou ongetwijfeld ook deze analyses voor ons in onze tijd hebben, want wij hebben een eigen tijdse variant daarvan, die ze mogelijk misschien nog wel erger is dan wat zij na de oorlog heeft meegemaakt in de Verenigde Staten, denk ik.
Nu, we hadden het daar straks over de onvoorspelbaarheid van wat er in de wereld gebeurt. De onvoorspelbaarheid zowel in ons leven als in de geschiedenis, de loop van de geschiedenis. Want er is geen vooruitgang, geen doelgerichte geschiedenis die zich afspeelt, nog bij ons privé, nog binnen de mensheid, als we dat zo kunnen zeggen. Nu, wat er met uw ouders gebeurde, die heel moeilijke tijd die zij doormaakten in de oorlog en ook na de oorlog nog, hebt u dan dat beter begrepen... hoe dat zij gehandeld hebben door het werk van Hannah Arendt te lezen? Of hebt u inzichten gekregen door Hannah Arendt te lezen?
Ja, ik denk het wel. Ik heb de laatste 10 jaar van hun leven, van het leven van mijn ouders... ben ik telkens weer bij ze op bezoek gegaan... en ben ik telkens weer met hun gaan spreken over die tijd... omdat ik ook ongelooflijk graag... van hun wilde horen hoe het nu was. Ik wilde eigenlijk hun verhaal horen over die periode uit hun leven, zeg maar, van eind 30er jaren tot eind 40er jaren of begin 50er jaren. Mijn vader mocht, als ik me niet vergis, 52 of 53 Nederland in. Dus over die hele periode. Nou, en mijn vader... kon dat niet. Die zat er altijd bij, maar die vertelde weinig. Mijn moeder was wel echt een vertelster. Dus die vertelde ook wel graag. Maar het was typisch zoals dat heb ik ook wel... want daar heb ik ook wel wat over gelezen... over hoe trauma verwerkt wordt. Het waren altijd verhalen met heel grote gaten erin. En iedere keer als ik dan weer in de trein naar huis zat... dacht ik, ja, maar nou weet ik dit nog niet. En dan weet ik dat. En dus dan nam ik me voor om de volgende keer... want dan had ik echt ook heel gerichte vragen. Maar mijn moeder ging dan gewoon weer heel veel vertellen. En dan liet ik me daardoor meenemen. Maar ja, heel veel... dus dat waren... het heeft me wel wat geholpen. Omdat mijn moeder toch wel... Ook wel vertellen, maar ook heel weinig over wat echt heel erg was. Dat weet ik dan misschien net. Dat ze hongerodeem had en dat ze echt gewoon niet wist of de twee kleine kinderen die ze al had zouden overleven. En ze is ook verkracht door Amerikaanse soldaten, niet door Russische soldaten.
Na de oorlog? Het einde?
Allemaal na de oorlog, ja. En daar, ja... Dat heeft ze één keer gezegd en verder niet meer over gesproken.
Maar hoe kan het denken van Hannah Arendt u daarbij helpen om daar meer inzicht in te krijgen?
Ja, ik, voor mij was het belangrijk, ook door die vertalingen die ik heb gedaan van het Mengele-dossier, om gewoon die wat ik graag heb gewild, ook via de verhalen van mijn ouders, is om me voor te stellen hoe het was om in die tijd te leven. Hoe moeilijk het, of niet natuurlijk, het was om een beeld te krijgen van wat er nu werkelijk aan de hand was. Hoe je dat ondergaat, of je diezelfde, ja, of het diezelfde afschrikwekkendheid die het voor ons nu heeft. Allemaal dat soort dingen. Eigenlijk echt het verhaal van die tijd verteld door degene die het meegemaakt heeft. Want we hebben veel verhalen van achteraf en dat is toch anders. En nou, dat heb ik voor een deel van mijn ouders, maar eigenlijk meer van Arend zelf. Want zij heeft het doorleefd. Zij is natuurlijk in 1941 al uit een interneringskamp gevlucht. Dus ze heeft een groot deel van...
In Frankrijk, Goers.
Ja, vanuit Frankrijk. En is toen via Lissabon in de Verenigde Staten terechtgekomen. Dus ze heeft een groot deel van de oorlog en de nasleep vanaf een afstand... vanuit Amerika beleefd, maar tegelijkertijd natuurlijk ook vanuit een intense betrokkenheid als Joodse vluchteling. Dat mm-hmm. kan niet anders. Mm-hmm. En ja, zij slaagt er wel in het verhaal te vertellen, vind ik.
Zodat je inzicht krijgt.
Ja. Mm-hmm. En daarin is zij voor mij nog steeds de belangrijkste auteur. Eigenlijk op elk gebied. Of ik het nou niet specifiek als filosoof, maar gewoon als
mens.
Als mens, ja. Ja.
Ja, nu over de inspiratie die we kunnen putten uit leven en werk van anderen. Daar schrijft Arendt in het voorwoord van Men in Dark Times, dat zijn een paar portretten die ze geschreven heeft, Walter Benjamin, Karen Blixen, en daarin schrijft ze dit. Zelfs in de meest duistere tijden hebben we het recht op enige verlichting te hopen. Die zou wel eens in mindere mate afkomstig kunnen zijn van theorieën en concepten dan van de onzekere, flikkerende, vaak zwakke vlam die sommige mannen en vrouwen door hun leven en werk onder bijna alle omstandigheden weten te ontsteken en laten schijnen over de tijd die hun op aarde gegeven is. Misschien zouden we hetzelfde kunnen zeggen van Hannah Arendt, dat haar leven een waakvlam is.
Absoluut, wat mij betreft geldt het voor 200% zou ik bijna willen zeggen, van Arendt zelf, ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.